Dit is een podcast van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze serie Is er ook een doktersassistent in de zaal? Mijn naam is Kitty Joachims en ik ga in deze serie op onderzoek uit. Want waarom is dat vak van doktersassistent nou het mooiste beroep? De beste manier om dat te ontdekken is door in deze podcastserie met heel veel doktersassistenten in gesprek te gaan. In deze aflevering staat vrouwspecifieke zorg centraal. Dat is naar mijn mening heel lang een onderbelicht onderwerp geweest. Maar gelukkig verandert dat. We zien al een tijdje dat er steeds meer aandacht voor komt. Mooie ontwikkeling die, als je het aan mij vraagt, niet snel genoeg kan gaan. En ik vermoed dat dat ook voor mijn gasten van vandaag geldt. Ik stel ze graag aan je voor. Janine, jij bent doktersassistent in het Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Woerden. Jij werkt op de afdeling gynaecologie en het vruchtbaarheidscentrum.
Klopt.
Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
Graag gedaan.
Noël, jij bent doktersassistent in een dorpspraktijk in Drenthe. En jij bent verantwoordelijk voor het vrouwenspreekuur.
Ja, dat klopt.
Goed dat jij er ook bent. Welkom.
Dankjewel.
Maar ik ben eigenlijk eerst voordat we in de materie duiken, ben ik wel even benieuwd of jullie ook een anekdote of een blooper uit de praktijk hebben meegenomen. Want het is tijd voor onze vaste rubriek.
Aan de balie.
Nou, bloopers. Ik kan me niet heugen dat ik een blooper heb, maar er zijn wel... er gebeuren natuurlijk regelmatig dingen waar je wel even met je mond vol tanden staat. Bijvoorbeeld een echtpaar die komt aan de balie en mevrouw is heel ziek. Hè? Want bij ons komen natuurlijk alleen maar de vrouwen. Mm-hmm. Partners komen mee ter ondersteuning. Dat meneer nu zorg wil en dat mevrouw nu gezien wordt door een dokter. Want mevrouw gaat bijna dood. Dat zijn dan zijn woorden. Mm-hmm. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Zeker bij ons in het ziekenhuis niet. Als je eerst een uur van tevoren bloed hebt geprikt, dan duurt het een uur eer dat bloed bij ons binnen is. Die meneer die ging zo verschrikkelijk los tegen ons. Ik stond achter mijn collega. We zitten met z'n tweeën aan de balie over het algemeen. Dan heb je twee doktersassistenten aan de balie. En dan heb je een losloop. Dus dat is degene die dan de arts assisteert. Ik was op dat moment de assisterende doktersassistent, om maar zo te zeggen. En die meneer komt aan en ik zie mijn collega echt naar achteren deinsen. Zo van, mijn hemel, wat gebeurt mij nou? Mm-hmm. Werkt nog niet zo heel erg lang, of werkte toen nog niet zo heel erg lang bij ons. En kon echt niet hoe die meneer van buitenlandse afkomst sprak redelijk Nederlands. Maar het was al heel duidelijk waar hij op doelde, dat mevrouw alle minuut nu zorg moest hebben. Ja, en dan moet je gewoon op je strepen staan en dan toch nog wel netjes die meneer vertellen dat het op deze manier niet zo werkt. Beveiliging ingeschakeld. En ja, bij ons in het ziekenhuis is dat dan denk ik wel anders dan dat het in een doktersassistenten of in een dokterspraktijk gaat.
Ja, zeker.
Dus iedereen was even in rep en roer. We waren ook allemaal best wel van slag. Meneer was echt heel erg agressief. Zoiets hadden we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ja. Dat mijn collega bijna in huilen uitbarstte van... Hij trekt me zo meteen over die balie en hij maakt me af. Zo deed meneer echt. Ja, dat was echt wel heel erg schrikken. Ja. Gelukkig was er een arts die meneer een beetje tot bedaren bracht. En het duurde het even eer dat ze allebei wat afgekoeld waren. En is het allemaal goed gekomen. Maar dat is wel een moment dat je denkt... Wat gebeurt hier? En als meneer echt helemaal uit zijn stekker gegaan zou zijn, ook niet alleen verbaal, maar ook fysiek agressief zou zijn, wat dan? Ja. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar
het zijn wel enge momenten die je misschien echt wel even eng. Ook wel samen aan het denken zet van hoe gaan we daar mee om?
Dat klopt. We hebben daar inderdaad maanden later een training over gehad. Wat doe je in zo'n geval als je een patiënt aan de balie hebt? Of ook aan de telefoon, hè? Dan zal jij natuurlijk ook mee te maken hebben dat mensen verbaal gewoon heel erg agressief zijn. Ja, wat doe je dan?
Ja. Nou, laten we meteen maar even naar de belangrijkste vraag gaan die ik eigenlijk aan jullie wil stellen. Want waarom is het nou zo belangrijk dat we meer aandacht besteden aan vrouwspecifieke zorg? Kijk even naar jou, Noëlle.
Ja, goede vraag inderdaad. Ik denk twee belangrijke punten denk ik vooral. Ten eerste ligt op heel veel dingen van vrouwspecifieke zorg echt nog een groot taboe. Mm-hmm. Ja, dat merk je aan alles, zowel bij vrouwen als bij mannen. Heel veel onderwerpen waar gewoon niet over gepraat wordt. Ja, waar mensen zich voor schamen, waardoor ze vaak ook te laat bij de dokter aan de bel trekken met bepaalde klachten. Hè, als je eerder was geweest, dan had het misschien makkelijker verholpen kunnen worden. Had je er minder last van gehad. Dus ik denk dat dat echt wel een hele belangrijke reden is. Dat taboe, dat moet er echt af. Mm-hmm. Als tweede punt denk ik dat het ook vooral is, er is een heel groot verschil tussen mannenlichamen en vrouwenlichamen. En de meeste richtlijnen in de zorg zijn echt nog gefocust op de mannen. In ieder geval qua hoe werkt het lichaam, wat voor signalen geeft het lichaam bij bepaalde diagnoses bijvoorbeeld. En daar zijn ze nu echt wel mee bezig met, voor een vrouw is dat misschien anders en kunnen we daar wat mee? Maar we zijn er nog lang niet. Mm-hmm. Dus,
Ja, wat voor klachten en vragen krijg jij dan bijvoorbeeld tijdens zo'n vrouwenspreekuur?
Het is vrij breed, maar de basisopleiding vrouwenspreekuur, dat is echt een specifiek pakketje. We doen de controles na plaatsing van een spiraal. En kijken of het goed zit, kijken of iemand geen klachten heeft gehad. We behandelen fluorklachten, dus jeuk, andere afscheiding, gezwollen schaamlippen, dat soort dingen. De controle van de pessaria's. Dat valt dan bij het vrouwenspreekuur in. Dus we plaatsen ze niet, maar we controleren ze wel. We halen ze eruit, maken ze schoon. Even een controle inwendig en dan weer terugplaatsen. SOA-spreekuur zit erbij in. En een anticonceptiegesprek. Dus wat iemand graag wil en dan de recepten maken.
Ja. Ja. Verschilt dat van hoe dat er bij jou in het ziekenhuis aan toe gaat, Janine?
Eigenlijk niet echt. Alleen wij hebben niet zo'n breed spreekuur. Hè. We hebben een bekkenbodemspreekuur. We hebben een vulva-spreekuur. En voor de rest gewone controleafspraken. Mm-hmm. We hebben spoedspreekuur. Maar onder de bekkenbodem is heel breed. Hè. De bekkenbodem valt natuurlijk de prolaps. Dus de verzakking van de baarmoeder. Plaatsen ook van de pessaria. Soms gaan ze eerst naar de huisarts. Lukt dat niet, dan komen ze bij ons. Dat is echt wel een heel vol spreekuur. Ik wist niet, voordat ik in het ziekenhuis werkte, dat er zo verschrikkelijk veel verschillende aandoeningen en klachten zijn die een vrouw kan hebben. Ja. Het is echt ongelooflijk.
Ja, want het klinkt eigenlijk heel specifiek, maar het is dus toch nog best heel, heel omvangrijk.
Breed. Ja, zeker. Ja. Inderdaad, we hebben de anticonceptie. We hebben ook een vulva-spreekuur door een arts die gespecialiseerd is kinderen onder 18. Dus daar komen ook wel de jonge meisjes, zeg maar. Zoals het lichensclerose, dat is een aandoening aan de vulva, aan de labia, aan de schaamlippen. Die kan op lange termijn, als je daar dus niks aan doet, echt wel kanker geven. Mm-hmm. En dat is iets wat heel veel voorkomt, van jong tot oud. Maar ook, ik denk, door veel patiënten ook niet gezien. Het kan heel veel pijnklachten, veel jeukklachten geven. Dus mensen denken eerder aan een schimmel. Als je er niks aan doet, kan het echt serieus ernstig worden.
Ja. Ja, maar het is echt nog wel onbekend eigenlijk.
Zeker, ja. Dat mensen komen, ik heb daar echt nog nooit van gehoord.
Ja.
Maar er zijn heel veel dingen dat je denkt van, ik wist niet dat je dat als vrouw kan hebben. Ja. We hebben natuurlijk een veel groter geslachtsorgaan, om maar zo te zeggen, als de man. Waardoor we ook veel meer klachten kunnen krijgen. Hormoonhuishouding, noem het maar op.
Ja. Ja.
En vaak is het ook niet alleen, ik wist niet dat ik dat, dat het bestond. Maar vaak komt er ook nog achteraan, ik wist ook niet dat je er iets aan kan doen.
Ja. Precies.
Dus als ze er eenmaal achter zijn van, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dan komen ze vaak alsnog niet direct bij een arts. Omdat ze denken, het zal er
hoort
wel bij horen.
Ja,
ik accepteer het maar. Ja, en dan duurt het echt best wel lang voordat mensen bij ons komen van, nu heb ik er zoveel hinder van. Ik vraag toch maar of er iets mee kan.
Ja.
En dan komen ze er dus achter dat er vaak best wel behandelmogelijkheden zijn. waar ze al veel eerder mee hadden kunnen starten.
Precies. Ja. Ja. Nou hoorde ik jou net ook zeggen, Noelle, het vrouwenlichaam en het mannenlichaam is wezenlijk anders. Ja. Nou, op sommige punten weten we dat natuurlijk ook. Maar als je het medisch bekijkt, dan zijn symptomen ook vaak anders, hè?
Ja, absoluut.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik denk dat iets wat inmiddels toch wel aardig bekend is en wat misschien ook het makkelijkst uit te leggen is, is inderdaad bijvoorbeeld een hartaanval. Mm-hmm. Waar we een heel protocol hebben wat we volgen bij mannen. Pijn op de borst, uitstraling naar de arm, misselijk, zweten. Waarbij vrouwen soms gewoon melden met, ik heb zo'n buikpijn en het voelt niet goed.
Ja.
En daar stopt het dan bij.
Ja.
Maar ergens voel je dan, oh ja, dat zit inderdaad niet helemaal pluis. En dan kan dat best wel een hartaanval zijn. Terwijl als je jouw checklist langsgaat van de triagewijzer, dan kan je daar eigenlijk niks aftekenen van de typische klachten. Omdat dat allemaal typische klachten voor mannen zijn. En tuurlijk kunnen vrouwen die ook hebben, maar vaak zien we toch dat dat wel anders is.
Ja.
Nou ja, daar kijken ze nu bij steeds meer aandoeningen, zeg maar, naar van joh, ja, zijn er dan nog meer dingen die voor vrouwen zo verschillen? Want het is echt wel bij sommige dingen gewoon zo'n groot verschil.
Ja.
Als jij keurig je boekje zou volgen, zou je heel snel zeggen van, nou, maar mevrouw, ja, buikpijn, ja, niks aan de hand.
Ja.
Terwijl dat dus niet altijd zo blijkt.
Ja. 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 Kan je meer voorbeelden noemen? Want inderdaad, van het vrouwenhart en het mannenhart, begint inmiddels een beetje door te dringen tot veel mensen. Maar mis je op die manier ook diagnoses, denk je? Of heb je een ander voorbeeld van iets wat zich anders manifesteert bij vrouwen? Of wat je misschien juist ook anders behandelt bij vrouwen?
Ja, ik denk dat het heel breed is. En ik weet ze lang allemaal niet. Er wordt echt nog heel veel onderzoek naar gedaan. Maar wat wij in de huisartsenpraktijk ook wel veel zien, zijn bijvoorbeeld blaasontstekingen. Heb je ook hele typische klachten. Hè? Pijn bij plassen, moeite hebben met plassen, kleine beetjes, al dat soort dingen. Nou, mannen voldoen daar meestal wel aan. Dan moet ik zeggen, mannen zijn vaak een uitgebreidere behandeling nodig. Vrouwen voldoen er vaak aan, maar toch heb je ook redelijk vaak nog vrouwen die eigenlijk alleen komen met pijn in de onderbuik. En die zeggen, ik ken mezelf. Ik weet dat dit een blaasontsteking is, want ik heb het nou al zo vaak gehad. Maar als wij weer naar ons lijstje kijken met de typische klachten, zou je niet direct aan een blaasontsteking denken.
Ja.
Puur op basis van, ik heb buikpijn.
Ja.
En toch blijkt dat wel vaak zo te zijn.
Ja. Ja. Kom je dat soort dingen ook tegen?
Zeker. Heel herkenbaar. Ja, absoluut.
Ja. Er is begin maart in 2025 is er een artikel in het NRC verschenen. Daar lezen we ook dat vrouwen vaker een verkeerde diagnose krijgen. Hè? Dat ze bijvoorbeeld met een diagnose burn-out de spreekkamer worden uitgestuurd. Terwijl het bijvoorbeeld gaat om overgangsklachten.
Ja.
En we zien ook dat de vrouwen anders reageren op medicatie dan mannen. Zien jullie dat ook? Is dat inmiddels ook bekend?
Dat is bij ons zeker bekend. Wij hebben geregeld krijg ik patiënten aan de telefoon die met vage klachten. Het wordt altijd al heel gauw van, oh, het zal de overgang wel zijn. Op een bepaalde leeftijd is dat natuurlijk ook wel zo. Of kan dat natuurlijk ook. Maar ja, soms heb je mensen op krijgen met een verwijzing van een huisarts. En dan denk ik, nou, dat zou best wel eens met de overgang te maken kunnen hebben. Of door bepaalde medicatie die ze slikken, waardoor je bepaalde klachten kan krijgen. Overgang, menopauze, duurt echt heel lang. Mensen denken, als ik eenmaal niet meer ongesteld ben, dan ben ik in de overgang. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het begint van tevoren al. Als je in de 40 bent, kan je natuurlijk al in de overgang raken, waardoor je dan al klachten kan krijgen. Dat kan echt van alles zijn. Ontstekingsklachten in je gewrichten. Je kan een beetje depressief zijn. Zweetklachten. Het juist koud hebben. Geen trek in eten. Wel veel trek in eten. Ja, je kan het zo groot maken als dat je zelf wil.
Ja.
Het is echt wel een heel ingewikkeld iets, dat hele overgang. Dus ik snap best wel dat daar verschillende ideeën en en geen idee, ja, hoe zeg ik
ja,
dat?
Ja, dat er meer aandacht ook voor moet zijn. Ja,
ja.
Ja. Ja en hoe kunnen jullie als doktersassistenten daaraan bijdragen? Aan een betere herkenning, aan een betere doorverwijzing?
Ja, ik denk dat het waar wij momenteel ook wel naar kijken is toch wel meer tijd eraan besteden. Omdat er nog zoveel best wel onbekend over is. Hè? De protocollen die we volgen, die kloppen dus kennelijk niet altijd voor vrouwen. Dus ik denk dat het vooral heel belangrijk is goed luisteren naar wat er verteld wordt. Maar ook naar wat de vrouw zegt van ja, maar mijn gevoel, die zegt toch dat er iets anders aan de hand is. En vaak zit dat echt wel goed.
Ja.
Maar ook gewoon de tijd nemen op het spreekuur. Hè. We zijn in de huisartsenpraktijk, de afspraken duren bij veel praktijken 10 minuten, soms een kwartier met een beetje geluk. Maar ja, bijvoorbeeld je zit in de overgang en je komt de eerste keer bij de huisarts. En je hebt en last van slaapproblemen en opvliegers. En je voelt je niet zo goed in je vel. Inderdaad, je hebt eetproblemen erbij. Ja, als je dat allemaal moet uitleggen en dan nog moet vertellen wat voor behandeling jou wel wat lijkt. Doe dat maar eens in een kwartier.
Ja, ja.
Ik denk niet dat het je lukt.
Nee.
En met bijvoorbeeld zo'n vrouwenspreekuur wat ik nu doe, zou je ook kunnen uitbreiden met een overgangsspreekuur. En daarin zie je dan toch wel dat je als assistente vaak een iets ruimere agenda hebt om te zeggen, nou dan doen we een dubbele afspraak. We hebben iets meer de tijd. Nabespreken kan altijd nog met de huisarts. Maar nou ja, luister gewoon echt goed wat iemand vertelt. En voordat je in die triagewijzer duikt en zegt, nou ja, ik heb hier de vinkjes gezet en dan zal het dit wel zijn. Want het klopt gewoon niet altijd.
Ja.
Ja.
Nou hoor ik bij jullie allebei eigenlijk ook best wel vaak zeggen. Hè, van ja, vrouwen weten gewoon helemaal niet dat er iets aan te doen is. Lopen makkelijker lang door met klachten. Hoe kunnen we vrouwen daar beter over informeren? Hoe kunnen we ze voorlichten? Doen jullie daar nu al iets aan? Of wat zou daarin moeten verbeteren? Wat vinden jullie?
Nou ja, goed, wij zijn natuurlijk tweede lijn.
Ja, vanuit het ziekenhuis.
Vanuit het ziekenhuis, lijn, ja. En wel is natuurlijk eerste lijn. Dus ik denk dat het daar, dat wel een belangrijk ding is. Om het bij de huisarts in ieder geval, zeker bij de dames die daar natuurlijk altijd komen. Ja, om dat dan toch in een gesprek, als je met de huisarts in gesprek bent. Ik ben huisarts, ik noem maar wat. En er zit een vrouwelijke patiënt tegenover je. Dat je vanuit de huisarts, dat hij of zij dan zelf begint van, hoe is het met uw, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe het in een huisartspraktijk aan toe gaat. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat daar, dat de grondlegger is.
Ja, ik denk dat het een hele goede vraag is die je stelt. Maar het antwoord is heel lastig, denk ik. Omdat er dus inderdaad vaak toch wel een taboe op ligt. Of de dames zijn gewoon gewend, ach, dat hoort er allemaal bij en ik ga wel door. En dan komt het wel weer goed. Waardoor ze inderdaad niet zo snel komen. Het is heel lastig om dat te doorbreken, denk ik. En wat kan je daaraan doen? Ik denk vooral kennis beschikbaar maken op een makkelijke manier. Hè? Duidelijk voor de mensen om te lezen. Dus niet al die medische artikelen online, want dat begrijpen veel mensen niet. Dat is ook helemaal niet leuk om te lezen als je er geen verstand van hebt. Maar gewoon zorgen dat de informatie beschikbaar is en dat het misschien ook leuk te lezen is, zodat mensen denken, hey, ik herken me daarin. Ja. Ja, je kan er dus wel wat aan doen.
Je zou er ook een podcast over kunnen maken.
Je zou er een podcast over kunnen maken.
Ja, inderdaad. Ja,
wat wij dan nog wel eens zeggen, collega's onderling. Ik vind persoonlijk dat het uitstrijkje ook heel laat gedaan wordt. Kijk, als dames geen klachten hebben, dan hoeven ze natuurlijk ook niet naar een huisarts. Maar als jij begint met uitstrijkjes op het moment dat een meisje of een jonge dame geslachtsgemeenschap heeft, heb je natuurlijk al een grote kans op het HPV. Nu worden de meeste dames ingeënt.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk is. Dat je dan ook al kan beginnen om ze eerder bij een huisarts te krijgen. Hè?
Want en het maakt ze ook bewust.
Nou ja, precies. Ja, we krijgen soms wel dames in de stoel. Ik heb echt nog nooit in zo'n stoel gelegen. Het is echt heel oncomfortabel. En dat begrijp ik. Je ligt natuurlijk niet heel plezant bij op zo'n stoel.
Ja.
Ik denk dat ook wel iets is. Dat ik denk, we zien ook best wel jonge vrouwen met een verkeerde papuitslag. Dus ja, ik denk persoonlijk dat wel iets is wat ze zouden kunnen vervroegen.
Wat eerder zou mogen beginnen.
Ja, zeker. Ja.
En gewoon heel laagdrempelig, denk ik. Hè? Ook, dat is natuurlijk wat je ook een beetje probeert met zo'n vrouwenspreekuur. Ja, de doktersassistent is vaak toch een beetje minder eng dan de dokter. Dus dat maakt het soms wat makkelijker voor meiden en vrouwen om te zeggen van, nou ja, daar maak ik eens een afspraak en ik probeer het eens bespreekbaar te maken.
Ja.
Nou ja, in de hoop dat dat helpt.
Ja, precies.
Ja. Ja. En je zegt, je noemt ook het taboe, hè, wat er natuurlijk ook is. Is dat er alleen bij een bepaalde leeftijdscategorie? Of zit dat wel door alle leeftijden heen geweven? Heeft het misschien ook met cultuur te maken? Kan ik me ook nog wel
dat
iets voorstellen?
Ja. Absoluut. Ja, ja, ja. Dat maakt het nog groter taboe.
Ja.
Ik denk dat het wel alle leeftijden is. Ik weet niet hoe dat bij jullie
ja,
is.
Zeker. Ja.
Ik zie wel... Ja, ik vind het wel opvallend dat de jongere generatie, dus de meiden die nu tot een jaar of 16 zeg maar zijn, heb ik wel het idee dat het taboe wat minder groot is. Maar het is er nog wel. Ik heb wel het gevoel dat ze er makkelijker over praten. En nou ja, ze komen misschien wat sneller. Misschien dat social media daarin heeft geholpen. Het allemaal wat makkelijker beschikbaar maken, de kennis, en er makkelijker over te praten. Maar het is zeker nog aanwezig. Ja, ja. En inderdaad, wat jij zegt, cultuur heeft er al helemaal, geloof, bepaalde afkomst. Ja, dat maakt het taboe nog groter.
Ja. Ja.
En ik denk de leeftijd tussen de 40 en de 60, dat de makkelijke leeftijd is. Alles daarvoor en daarna, die vinden het allemaal lastig om in zo'n stoel te zitten.
Ja.
Omdat er zo'n dokter naar kijkt. En als het dan nog een man is, dan is het natuurlijk helemaal een drama. Dat moet er eigenlijk uit. Maar dat is echt heel lastig.
Zijn er ook boeken die vrouwen zouden moeten lezen als het om aan jullie ligt, die hier iets over uitleggen?
Nou, daar ben ik niet.
Heb je een
tip? Ik ben nooit zo van de boeken.
Ja, ik heb hem mee toevallig. Ik heb inderdaad een leestip. Ik zal hem er even bij pakken. Het zijn er twee.
Oh, twee zelfs.
Dit is denk ik de belangrijkste. Ik geef hem even aan jou, want jij kent hem dan denk ik niet.
Nee, ik ken hem niet.
Nee. En het is inderdaad wat elke vrouw moet weten.
Dat is de titel van het boek.
Dat is de titel.
Ja.
Ja. Het is een handboek en het is geschreven door twee gynaecologen. Dus het is zeker betrouwbaar. En wat ik er wel heel leuk aan vind, is dat het inderdaad echt voor alle leeftijden is. Dus het legt uit hoe de vrouwenorganen werken, hoe het eruit ziet. Het geeft uitleg over de menstruatie. Wat is normaal, wat is niet normaal? Tussentijds bloedverlies. Wat kan oorzaak zijn en hoe behandel je dat dan? De overgang. Wat gebeurt er na de overgang? Ja, van alles. Ook huidaandoeningen. En het leuke aan dit boek is, het is niet één... Een groot verhaal, dus je hoeft het echt niet in één ruk uit te lezen. Maar het is dus echt een soort handboek waarin mensen kunnen zeggen van... joh, ik heb ergens last van. Het gaat ook over psoas bijvoorbeeld. Ja, pak dat hoofdstuk er dan eens bij en lees dan eens van... hey, hoe zit dat? En heb ik misschien een van die dingen die erin staat? En wat moet ik dan doen? Hoe kan het behandeld worden? Dus wat dat betreft vind ik het wel een fijn boek en verwijs ik er ook wel eens naar of kopieer ik een stukje voor iemand met een bepaalde vraag die zegt, dat thuisarts, dat heb ik nou wel gelezen.
Oh, ja.
Ik zou eigenlijk toch wel iets meer willen weten, maar inderdaad online, hoe weet je nou wat betrouwbaar is of het staat heel ingewikkeld beschreven. Dan vind ik dit wel een leuk boek waarin echt gericht op de patiënt, dus het is vrij makkelijk uitgelegd. Maar het gaat er wel allemaal wat dieper op in.
Ja, en het beweegt dus ook met je mee in welke fase
je
ook zit of met welke vraag je ook zit.
Ja.
Daar kun je dan op dat moment.
Het handboek voor vrouwen van 0 tot 100.
Kijk,
dus het is het gaat alle fases langs. En het is natuurlijk heel algemeen. Dus het zegt niks over jou als persoon. Als je klachten hebt, moet je uiteraard altijd naar de dokter gaan.
Ja.
Maar het is wel een leuk naslagwerk voor mensen die denken van hey, ik wil daar toch graag wat meer over weten. Ja,
mooi
pak
tip.
Dat boek er eens bij.
Maar je had er twee, zei je?
Ja, dezelfde dames, Pauline en Wilma, de gynaecologen, hebben ook nog de Meno Blues geschreven. Dit is net zo'n dik boek, alleen dan volledig over de overgang. Dus die gaat er echt nog veel dieper op in. Er staan ook tips in, maar er staat inderdaad ook uitleg in. En er staan ook leuke anekdotes in. Dit is wel echt ook meer een verhalenboek, maar ook wel met uitleg en tips. Dus dit is ook een hele leuke voor vrouwen die zelf in de overgang zijn, denk ik.
Ja. Ook nog een aanrader voor mannen misschien om vrouwen beter te begrijpen. Ja, je weet het niet.
Ik denk zeker dat ze vrouwen beter begrijpen als ze bijvoorbeeld de Meno Blues lezen. Ik vraag me alleen af of het heel leuk is voor mannen om te lezen.
Misschien niet.
Ik ga de tip wel even opschrijven. Als ik patiënten aan de telefoon krijg, dat ik ze eventueel op dit boek kan verwijzen.
Ja. Nou, mooi. Goeie tip. We zetten ze er ook bij in de... notities bij deze aflevering. Stel dat er een doktersassistent zit te luisteren en denkt van ja, ik wil eigenlijk binnen onze praktijk ook wel een vrouwenspreekuur starten. Wat voor tips zou je ze meegeven?
Doen. Dat sowieso. Ja, tenminste, als je erin geïnteresseerd bent. Zoals ik was. Hey, je vindt uitstrijdjes leuk. Je hebt het idee van, hey, ik wil daar iets meer mee doen. Dan is dit echt heel leuk. Het is echt een uitbreiding op je spreekuur. En als de artsen ervoor openstaan en je collega's, dan zeker doen. Ja, ga zoeken online waar je de opleiding kan doen.
Want er is een specifieke opleiding voor, hè?
Ja, post-MBO noemen ze dat.
En
ja,
dan krijg je ook regelmatig updates of zo om bij te blijven in je vak. Kijk even naar jullie allebei, want ik neem aan dat het voor jou ook geldt, Janine.
Nee, ik denk niet dat wij eigen spreekuren zouden kunnen draaien. We hebben wel verpleegkundigen die dat doen. Mm-hmm. Die doet een spreekuur, dus een bekkenbodemspreekuur. Die draait hem meteen naast het spreken van de gynaecoloog. Dus die werken wel een beetje samen. Ja. Maar wij als doktersassistenten doen geen eigen spreken. We zijn er wel mee bezig om ook de uitstrijkje zelf te doen in plaats van dat de gynaecoloog dat moet doen. Want het is natuurlijk...
Die doen jullie niet zelf?
Nee, die doen wij
in
niet zelf.
In de huisartsenpraktijk doet de assistent het altijd. Ja. Dat zit gewoon...
Ja, nee, zover zijn we nog niet. Dat heeft ook niks met opleiding of wat dan ook te maken. Maar dat heeft waarschijnlijk gewoon... met geld te maken.
Ja, heel dat is ook een belangrijk aspect. Ja, sowieso. Dat, ook,
maar goed, we maken ons er wel hard voor en er wordt aan gewerkt.
Ja. Ja. En zijn er lange wachttijden, bijvoorbeeld voor jouw spreekuur, Noelle?
Nee, absoluut niet. Nee, het ligt er natuurlijk heel erg aan hoe je het indeelt. Ik denk dat dat voor iedereen anders is, want dat bekijk je gewoon binnen jouw praktijk. Van joh, ik heb dit diploma en dit zijn de dingen die ik nu mag doen. Ja, dan kan je ervoor kiezen om daar echt een apart spreekuur voor te doen. Waar wij voor hebben gekozen is om het gewoon te integreren binnen mijn normale doktersassistenten spreekuur. Okay, ja. Omdat je natuurlijk van tevoren niet weet van hey, hoe goed gaat dit lopen. Mensen weten het niet dat dat er is. Sommige mensen die zijn toch nog wel een beetje huiverig. Die bijvoorbeeld voor de Pessaria-controles komen. Die komen altijd bij de huisarts. Moet ik nu ineens naar een assistent? Waarom? Ja. Dus wij hebben ervoor gekozen om het echt te integreren. Dus
ons ook hoor. Ja. Bij ons doet de verpleegkundige dat ook. En dan de ene keer zijn ze bij de verpleegkundige en de andere keer bij de gynaecoloog. Ja, maar ik kom altijd bij de gynaecoloog. Ja, nee. Ja. De ene keer gaat u naar de verpleegkundige en de andere keer bent u bij de arts.
Bij ons is het dan inderdaad, om 8 uur zet ik een injectie en om 7:15 verschoon ik een Pessaria. En dan spuit ik oren uit en dan doe ik een anticonceptiegesprek. Dus het staat gewoon op het normale spreekuur. Ja. En daar is eigenlijk elke week in ieder geval wel een keer ruimte. Ik ben wel bij onze praktijk de enige die het doet. Ik heb 2 dagdelen spreekuur. En er is eigenlijk altijd wel een plekje als iemand op het spreekuur wil komen. Dus een wachtlijst is er niet.
Nee. En in het ziekenhuis?
Heel lang. Ja we hebben echt enorme wachttijden. Het is echt, we hebben gewoon een wachtlijst. Dus als mensen bellen en we kunnen geen afspraken plannen, dan zetten we diegene op de wachtlijst en dan krijgen ze van ons zelf bericht.
Ja,
we kunnen echt wel een hele week vullen met bekkenbodem en vulva spreekuren. Ja.
En doen jullie daar dan een soort triage voor? Want ze zullen vast ook aanvragen binnenkomen van dames die eigenlijk dezelfde week nog gezien moeten worden.
Of... daar doen we natuurlijk wel triage in. Als wij denken van stel dat iemand een pessarium heeft waar je inwendig best wel wat wondjes van kan krijgen. Ja, daar kan iemand natuurlijk niet heel lang mee door blijven lopen. En als de huisarts dat zelf niet kan, dan komen ze gewoon op het spoedspreekuur. Ja. Maar iemand die doorverwezen is door een huisarts... of gewoon überhaupt een controleafspraak wil maken. Ja, dat lukt soms gewoon niet.
Ja.
Soms krijgen we wel eens een berichtje van de dokter. Dan is het de patiënt al, ik noem maar wat, al 20 jaar patiënt. Die dan ik weet wie het is. Laat maar komen zo en zo laat op die en die dag. Maar die optie krijgen wij dan niet. Maar die krijgen we dan van de arts. Maar over het algemeen, de doorverwijzing van de huisarts hebben we gewoon echt wachtlijsten voor. Mm,
Wat zouden jullie huisartsen en specialisten of andere zorgprofessionals willen meegeven als het gaat over vrouwspecifieke zorg?
Ik denk vooral neem de tijd inderdaad. En hou je misschien, tuurlijk het protocol is de rode draad. Maar hou je er niet altijd zo heel erg aan vast als dat je... normaliter misschien zou doen. Zeker als een vrouw aangeeft, maar mijn gevoel zegt dat er toch iets meer aan de hand is. Ja, probeer ook eens breder te kijken en besef even van inderdaad. Hè, het schijnt zo te zijn dat het bij vrouwen allemaal toch wat anders kan zitten. Dus kijk daarna en luister naar dat gevoel van mensen.
Ja, doe ik ook wel. Onderbuikgevoel heb ik ook altijd wel. Ja.
Ja. Ja, en die samenwerking, hè, tussen huisartsen, specialisten, maar ook andere gespecialiseerde centra. Moeten we die nog verder verbeteren of moeten we daar iets aan veranderen om die zorg voor vrouwen te optimaliseren, vind jij, Janine?
Ik denk dat de huisarts al best wel veel oppakt en het heel goed doet. En ik het ook knap vind, niet alle huisartsen doen dat, maar dat de meeste huisartsen ook wel denken, ja, weet je, ik twijfel, ik weet het niet zeker, ik verwijs toch maar door. Of overleg gewoon, weet je, als een huisarts of een assistent het niet weet, je kan ons altijd bellen. Op gewoon kantoortijden uiteraard. En als het echt spoed is, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar overleggen kan altijd. En ja, ik vind het lastig. Ik zou zo niet weten. Het is ook een beetje vrouw-eigen, denk ik. Ik denk ook dat het een beetje met de opvoeding te maken heeft. Hoe vrij je opgevoed bent, hoe makkelijker thuis over gepraat wordt, over het vrouwenlichaam, over aandoeningen, over menstruatie. Ja. Dat met name. Ja, anticonceptie, veilig seks hebben. Ik denk echt dat het thuis begint. Mm-hmm. Ja. En het ook wel te maken heeft met religie. Ja, dat denk ik.
Ja, ja, er zitten heel veel aspecten die hier allemaal in verweven zitten. Hè? En die je dus ook niet zomaar...
Nee.
Je kunt het niet heel erg makkelijk uit elkaar halen en één voor één aanpakken. Nee. Zijn er grote misverstanden over vrouwspecifieke zorg, vinden jullie?
Nou, misverstanden denk ik niet, maar wel onderschattingen. En met name, denk ik, de overgang is echt wel een ding.
Ja. Is dat het grootste euvel, denk je? Onderschatting?
Ja.
Ja, dat, wat overgang betreft, denk ik wel.
Ja, het is inderdaad, wat je net ook al zei, er komen zoveel aspecten bij kijken. Het vrouwenlichaam is zo ingewikkeld en in de overgang al helemaal, want dan raakt het natuurlijk compleet op de hobbel.
Ja,
dan schiet het echt alle kanten op. Ja, en dat maakt het gewoon heel lastig. En inderdaad ook weer dat, ja, er valt niet heel veel protocol aan vast te houden, want het is bij iedereen weer zo anders. Ja, en als je dat inderdaad onderschat, hoe ingewikkeld het wel is, dat is inderdaad wel een groot.
En het hele endometriose verhaal, dat blijft natuurlijk altijd een ding. Dat is een heel complex iets. Sommige mensen weten niet eens wat het is. En daar zien we ook zoveel verschillende klachten, zoveel verschillende vrouwen van jong tot oud. De een heeft bijna geen last en de ander die is elke maand ziekenhuis, kan niet lopen.
Ja, maar dat is toch ook wel iets wat vrouwen over het algemeen maar voor lief nemen.
Ja,
hè?
Ja, die denken allemaal het hoort bij de menstruatie.
Ja,
ik denk dat vrouwen echt wel hard zijn voor hunzelf. En dat ze denken van ik ben ongesteld. Ja, kan je buikpijn hebben, dat hoort erbij.
Ja, dat is ook weer dat onderschatten inderdaad.
Ja, precies.
Je onderschat hoe ingewikkeld dat lichaam is. En dat die klachten, dat echt een oorzaak kan hebben. Waar je dus misschien wat aan kan doen.
Precies.
Maar dat komt ook doordat, wat je net zei, de een heeft er bijna geen last van en de ander die ligt echt dagen ziek thuis op bed. Ja, leg dat maar eens uit aan iemand, dat het dezelfde oorzaak heeft, maar toch zo kan verschillen in klachten.
Ja,
ja, dat is gewoon heel ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Ja, is het dan misschien zo dat dat onderschatten van die klachten, dat het eigenlijk al begint bij de vrouw zelf, maar dat het dus ook door gaat ook in zorg, in artsen, specialismen.
Ja.
Zit het niet overal in?
Nee.
Ja, dat denk
nou,
ik
het is
wel.
Heel vaak als wij dus een verwijzing van een huisarts krijgen met vrouwen met buikklachten, hè, ondefinieerbare buikklachten, staat er ook heel vaak bij endometriose, vraagteken, overgang, vraagteken, kiesten, vraagteken. Dus ja, het is al niet eens zo dat huisarts meteen denkt aan endometriose. Nee, het kan van alles zijn bij een vrouw.
Dus ook de huisarts kan het gewoon niet meteen al duiden in de verwijzing.
Nee, het kan een buitenmoeilijke zwangerschap zijn. Het kan een kieste zijn. Het kan een vleesboom zijn. Het kan een tumor zijn. Het kan endometriose zijn. Het kan de overgang zijn. Nou,
ja, het is echt heel breed.
Heel breed.
Ja. Ja. En inderdaad, wat jij net zei, het onderschatten begint vaak al bij de vrouw zelf.
Ja.
He, dus ze komen al laat bij ons en ze zeggen zelf al... Oh ja, ik heb ook wel een beetje buikpijn inderdaad nu je het zegt. Maar ja, dat heb ik altijd. Dat valt wel mee.
Je hebt een koorts, misschien.
Dat is niet normaal, mevrouw. Nee. Ja, maar dat hoort bij mij. Ja. Nee. En dat maakt het nog ingewikkelder. Want inderdaad, ze leven er al zo lang mee. Ja, ze geven het al niet meer zo duidelijk aan. En er zijn al zoveel opties wat het kan zijn. Ja. Als de dame het zelf dan ook nog eens onderschat, omdat ze het gewend zijn of denken dat het normaal is.
Ja.
Ja, kom er dan maar eens achter. Het is echt heel ingewikkeld. Ja,
zeker.
Ja. Ik heb heel erg het gevoel dat we hier nog maar het topje van de ijsberg aanraken. En dat er nog een wereld te winnen is op dit vlak.
Absoluut. Ja. Ja.
Nou, dank jullie wel dat jullie daar een klein beetje aan hebben willen bijdragen.
Heel graag gedaan.
Dank voor alle verhelderende inzichten, zo moet ik het zeggen, Noël en Janine. Fijn dat jullie hier waren. We zijn ook wel benieuwd naar jouw mening als luisteraar over de onderwerpen die we in deze aflevering besproken hebben. Misschien ben je zelf verantwoordelijk voor het vrouwenspreekuur. Of misschien zou je dat willen opstarten in jouw praktijk. Misschien heb je vragen over dit onderwerp. Misschien heeft iets je geraakt of geïnspireerd in deze aflevering. We willen het allemaal van je weten. Dus laat een reactie achter via jouw favoriete podcast app. Vergeet ook niet om daar deze podcastserie te beoordelen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over positieve gezondheid. Dat is een onderwerp waar veel trainingen en naslagwerk voor is. Maar dat is bijna allemaal gericht op huisartsen. Maar is dat er dan ook voor de doktersassistenten? Nou, dat ga ik volgende keer uitzoeken samen met weer nieuwe gasten. Wat mij betreft graag tot dan en dank voor het luisteren.
Dit was een podcast van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Wil je lid worden of meer weten over ons? Kijk dan op nvda.nl.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media. Jouw partner in podcasten.